Goedemorgen broeders en zusters. Vanmorgen zou ik met u willen spreken over de drie-eenheid. De titel van mijn preek is Vreugde in de drie-eenheid. En die titel heb ik ontleend aan het boek van Michael Reeves, Delighting in the Trinity. Je kunt de titel lezen als dat wij vreugde kunnen hebben in de drie-eenheid of dat de drie-eenheid vreugde onderling heeft. Ik denk dat beide waar zijn en ik hoop ook dat ik aan het einde van onze korte studie dat aangetoond mag hebben. De drie-eenheid lijkt ons vaak niet erg relevant voor ons christelijk geloof. We spreken er niet zo vaak over. We denken er niet zo vaak over na. En dat is eigenlijk best jammer. En eigenlijk sterker nog gezegd, ik vind het heel tragisch. En misschien is het wel heel desastreus voor ons geloof. Laten we eerst bidden. Vader, ik bid u Heer dat het woord Heer over de drie eenheid, Heer dat het mag landen Heer en dat we het mogen begrijpen. Heer iets van mogen zien van de vreugde die er is door over de drie eenheid na te denken en hoe rijk en hoe heerlijk het karakter en het wezen van u is. Ik bid u Heer dat voor deze morgen hier voor deze studie, in Jezus' naam. Amen. Michael Reeves schrijft in zijn boek, God is liefde. Dat weten we en onderschrijven we natuurlijk in de breedste zin. Echter, deze drie woorden, God is liefde, hoewel, het is ook vaak niet altijd goed begrepen, is een geweldige uitspraak. Het is heel flexibel en veelomvattend. De woorden lijken ook vol van leven. Ze zijn heerlijk warm, als een knapperend haardvuur. Maar als we zeggen God is een drie-eenheid, nee, dat heeft dan niet hetzelfde gevolg. Het klinkt koud en zwaar. De drie-eenheid komt op ons over als een muf en oninteressant leerstuk. En vooral niet te begrijpen. Maar de waarheid is dat God liefde is, omdat God drie-eenheid is. Dus God is liefde omdat hij een drie-eenheid is. Dat is een behoorlijke uitspraak en ik hoop dat ik dat ook wat verderop mag aantonen. Dominee Tim Keller zegt, indien wij de doctrine van de drie-eenheid verkeerd hebben, dan gaan we ook fout op alle andere leerstukken. Indien wij de leer van de drie-eenheid verkeerd hebben, dan gaan we ook fout op andere leerstukken. De drie-eenheid is zo belangrijk, het heeft namelijk invloed op alle andere zaken die wij over God leren. Fred Sanders in zijn boek The Deep Things of God, de diepe dingen van God, schrijft: de leer van de drie-eenheid is de allesomvattende waarheid van de christelijke boodschap. Het is een samengebundeld leerstuk. Het omvat het hele gebied van de Bijbelse openbaring. En wanneer wij, vooral evangelische christenen, te veel nadruk leggen op eenvoud van belangrijke leerstukken, is het een gevaar dat het degenereert tot een beperkt onderwijs. We zeggen bijvoorbeeld, Jezus redt van zonde. Maar wat bedoelen we dan eigenlijk? In deze tijd, welke Jezus? Er zijn vele Jezussen. En waarvan redt hij ons? Van onze misère, onze slechte gevoelens. Wat is dan zonde? En waarom moet hij ons redden? Deze drie dingen kunnen we pas goed begrijpen als we God kennen en de leer van de drie-eenheid is daar een geweldig cruciaal onderdeel van. Wat nodig is in onze kerken is niet weer een andere focus of vernieuwing op een bepaald gebied, het nastreven van een kerkmodel. Maar het herstel van de achtergrond is nodig. Het grote plaatje. Wie is God? En wat is zijn plan? Eerst de structuur om van daaruit de specifieke elementen te benadrukken, zodat niemand het zicht op de basis verliest. Verwarring brengt geen vreugde, maar verdeeldheid. Duidelijkheid over wat we leren brengt welbevinden ook in ons geloof. Wanneer we de drie-eenheid beter gaan begrijpen, begrijpen we het overige ook beter. En we worden zelf standvastiger. En we zijn in staat om anderen ook beter te onderwijzen en een goed antwoord te hebben naar ongelovigen. Ook dat geeft vreugde. Er is natuurlijk een degelijke Bijbels onderbouwing voor één God die één in wezen is. En toch drie personen, geopenbaard in Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit kan u zelf ontdekken, daar is goed studiemateriaal voor. De term persoon is echter niet helemaal zoals wij die hier op aarde kennen, want wij denken heel sterk aan individualiteit als we het over een persoon hebben. Bij God is dat anders. Ja, zij zijn drie personen, maar hun individualiteit staat ten dienste van elkaar, op een volmaakte wijze. Dat ze elkaar volledig ondersteunen en volledig vertrouwen. Ze geven volledig de eer aan elkaar. Ze hebben een volmaakte, harmonieuze relatie. Het is als het ware een perfecte dans binnen de drie-eenheid. Heeft u wel eens met uw man of met uw vrouw een dansles gehad? Ballroom dancing bedoel ik dan? Dan zult u ervaren wat ik ermee bedoel. Je bent op elkaar ingespeeld en onzichtbaar begrijpt de een de ander. De een volgt de ander en het is een harmonieus bewegen. Tenminste, als je het goed geleerd hebt. Een goede dans maakt ook echt blij. En zo is het ook in de drie-eenheid. Ze handelen en denken als één, dusdanig dat ze één in wezen zijn. En daarom zeggen we natuurlijk wel, bij gebrek aan betere termen, drie personen, maar één in wezen. De drie-eenheid laat het meest essentiële van God zien. Relatie. Laatst kregen wij op het werk een boek van onze personeelsafdeling. Het heette De Vijf Frustraties van Teamwerk. De schrijver van dit boek gaf aan dat er vijf frustraties zijn, maar ook vijf succesfactoren voor het al dan niet slagen van goed teamwerk. De basis begint bij vertrouwen, of eigenlijk hoe men in een team omgaat met elkaars ideeën, met transparantie en kwetsbaarheid. En als dat goed is, kan men verder gaan, een goede open discussie en komen tot de beste ideeën en echte gezamenlijke besluiten. Men waardeert daarin elkaar. Zo zou het tenminste horen. Men ziet en waardeert elkaars specifieke vaardigheden. En zo niet, dan komt men niet verder. De basis voor elk teamwerk is dus vertrouwen. En zo is het ook binnen de drie-eenheid. Hoewel, het woord teamwerk schiet natuurlijk ook hier tekort. Het is veel meer dan teamwerk. Het is een volmaakt teamwerk. De drie-eenheid kent onderling een volledig vertrouwen. De drie personen in de Godheid zijn compleet transparant en waarderen elkaar volmaakt, zodat ze elkaar opheffen, omhoog heffen bedoel ik daarmee, en gericht zijn op het eren van de ander. De drie-eenheid is volmaakte relatie en dus volmaakt teamwerk. Ze kennen geen enkele frustratie in hun samenwerking, zoals die wij wel kennen. Het is een volmaakt harmonieuze relatie. God vindt in de relatie in zijn drie-eenheid ook volmaakte vreugde en voldoening. God is dus een God van relaties. God had de drie-eenheid systematisch aan ons kunnen uitleggen in een systematisch theologieboek bijvoorbeeld. Nou, die zijn er gelukkig natuurlijk ook wel om ons te helpen. Maar in de eerste plaats heeft God zich geopenbaard in de Bijbel. In de ware geschiedenis van mensen, door profeten en met liederen bijvoorbeeld. Dat is naar de aard van God, want God houdt van relaties. Hij laat daarmee zien dat hij een God van de geschiedenis is. Hij is betrokken met mensen. Zijn plan gaat altijd door en hij verbindt zich, zelfs met zwakke mensen. En misschien juist wel met zwakke mensen. Als God geen drie-eenheid zou zijn, dan zou hij niet om relaties geven. Dat God een God van liefde is, is omdat hij een drie-eenheid is, zei Michael Reeves. God zou geen liefde zijn, namelijk, als hij maar uit één persoon bestond. Hoe werkt het dan? zou je kunnen zeggen? Stel je voor, God is van eeuwigheid. En als er van eeuwigheid maar één persoon was, hoe kan liefde dan geuit worden? De eeuwigheid is geweldig lang. Een voorbeeld, als je 10 miljard jaar van de eeuwigheid zou afhalen, hoeveel zou je dan nog overhouden? 10 miljard jaar van de eeuwigheid eraf. Je houdt nog steeds de eeuwigheid over. Als je 99% van de eeuwigheid eraf zou halen, dan hou je niet 1% over, je houdt de eeuwigheid over. Als er geen ander is in de eeuwigheid, totdat God schiep, geen andere persoon, waar moet dan die liefde kenbaar in worden? Echte liefde is er pas als dat uitdrukking ergens in vindt. Er moet een object zijn van liefde, maar niet een onpersoonlijk object. Je kan je misschien verheugen voor een tijdje in een zak met goudstukken of in een heel mooi boek, maar dat is niet voor de eeuwigheid. God is dezelfde van eeuwigheid en had er iets aan hem ontbroken, dan zou hij geen God zijn. Of datgene had hem gewoonweg niet ontbroken. En daarom is de Zoon en de Heilige Geest ook van eeuwigheid. De drie eenheid geeft grond voor Gods liefde en het bewijs dat hij om relaties geeft. Hij is liefde. De Vader aan de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon aan Vader en Heilige Geest. En Heilige Geest aan Vader en Zoon. En u kunt dat goed lezen in Johannes 16, vers 14 en 15 bijvoorbeeld. Ook in de andere hoofdstukken Johannes 14 en Johannes 17. Maar Johannes 16... Vers 14 en 15 zegt Jezus, Hij, de Heilige Geest, zal mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus de Heilige Geest zal Jezus verheerlijken. En dan zegt Jezus, al wat de Vader heeft, is het mijne. Dus wat van de Vader is, heeft God de Vader aan Jezus zijn Zoon gegeven. Andere teksten waar ik nu verder niet op in wil gaan, zijn Johannes 7 vers 1 en Johannes 14 vers 26, waarin u dit soort dingen kunnen lezen. Het staat vol van harmonie, relatie en de verering binnen de drie eenheid. Toch nog even verder de Bijbel in. Het woord drie eenheid wordt niet expliciet in het Nieuwe Testament genoemd, maar het Nieuwe en het Oude Testament staat eigenlijk vol van de drie eenheid van God. In het scheppingsverhaal, wat ik al eens heb aangehaald, staat het woord Elohim. Er staat eigenlijk goden. En God die zegt, laten wij mensen maken. In Deuteronomium staat bijvoorbeeld het bekende, Hoor Israël, de Heer uw God is één. Dat woord één, dat staat in het Hebreeuws egad. Egad betekent eigenlijk eenheid. In Nehemia staat bijvoorbeeld, het volk was als één man. Daar staat egad. Als er staat, een man zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen één zijn, dan staat er egad. Egad betekent dus eenheid en niet één als in één ding. De Bijbel heeft duidelijk een triadisch begrip. Zo zijn er ook een aantal trinitaire formules in het Nieuwe Testament. Naast dat er vele bewijzen zijn dat Jezus en de Heilige Geest ook God zijn. Een hele mooie drie-eenheidsformule vinden we in Matteüs 28 vers 19. Het is de doopopdracht. Jezus zegt dat we de mensen dienen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Echter, heel veel mensen vinden dit denken dat dit een latere toevoeging is aan Matteüs, waarschijnlijk in de 5e eeuw na Christus. Dus dat de doopformule door de kerk is toegevoegd om de drie-eenheidsleer te onderbouwen, te bewijzen. Echter, dat is niet waar. Deze doopformule kunnen we namelijk ook lezen in het boek De Didasch. Het is geschreven in 150 AD. 150 na Christus is deze drie-eenheidsdoopformule uit het Matteüs-evangelie bevestigd in de Didasch. Het is dus geen 5e eeuws bedenksel. Dus hoewel het woord drie-eenheid niet zo vaak of niet genoemd wordt in de Bijbel, leert de Bijbel de aanbidding van een drie-enige God. Om de Bijbels onderwijs samen te bundelen is dit leerstuk door de kerkvaders later geformuleerd. Niet alleen zodat de vroege christenen de relatie tussen Jezus, de Heilige Geest en de Vader beter zouden begrijpen, maar ook om valse leerstellingen dat Jezus geen God zou zijn of dat de Vader, Zoon en Heilige Geest drie rollen zouden zijn, te bestrijden. Dat Jezus God is en waarom dat zo belangrijk is, wil ik straks nog even verder uitleggen. Ik wil eerst nu dieper ingaan op de drie rollen in de drie-eenheid. Als we kijken bijvoorbeeld naar de schepping, dan zien we dat God schepper is en toch schept Hij door de Geest, de Vader en de Zoon. Zij werken samen in de schepping. Bijvoorbeeld in Colossenzen 1 vers 16 staat dat God geschapen heeft door de Zoon. Alles is door Hem tot stand gebracht. Het scheppingswerk van de Geest staat ook specifiek beschreven. Job 33 vers 4 staat, de Geest is het die leven baart. En Psalm 33 vers 6 zegt dat de sterren door de adem van Gods mond zijn geschapen, zijn voortgebracht. Dus de adem is de ruach, in het Hebreeuws. En ruach staat ook voor Geest van God. Maar feitelijk zit al de samenwerking in de schepping al verstopt in het verhaal van Genesis 1 vers 1. Want God sprak het woord en het woord volvoert. En het woord van de Vader, wat gesproken wordt vanuit God, wat geïnitieerd wordt door God, wordt volvoerd, volvoerd door Jezus. Want Jesaja 55 vers 1 zegt, mijn woord, zegt God, wordt uitgezonden vanuit mijn mond en volbrengt. Dus het woord wat uit wordt gezonden, dat volbrengt. Dus daarom wordt het door het woord geschapen, door Jezus. Hij is het vlees geworden woord. Jesaja 55 vers 1. Maar ook is het woord van God gedragen door zijn adem. Het woord zou geen doel vinden als het niet gedragen werd door onze adem en door de lucht die om ons heen in trilling wordt gezet. De drager van de adem zelf, van het woord van God, dat is de Heilige Geest, de Ruach. En dus de Heilige Geest die draagt, die ondersteunt, die maakt mogelijk dat het woord zijn doel vindt. Dat is de functie van de Heilige Geest. De Vader initieert, de Vader brengt voort, de Heilige Geest draagt, Jezus, het levende woord, Hij volvoert. Hij volbrengt. Denk nog maar even weer aan Jesaja 55 vers 1. Ook in het verlossingswerk van de mensen zien we de drie-eenheid aan het werk. Elk met zijn specifieke rol. De Vader die zendt, de Heilige Geest die mogelijk maakt en Jezus die weer uitvoert. We denken vaak dat het verlossingswerk alleen het werk van Jezus is, maar het is niet waar. En ik zou eerst nog even willen teruggaan op waarom Jezus God moet zijn. Als Jezus namelijk geen God zou zijn, dan zou zijn offer niet voldoende voor ons zijn. Want alleen een volmaakt verzoeningsoffer, gebracht door een eeuwig wezen die in de plaats van de mens kon gaan, dat zou de straf voor de zonde op zich kunnen nemen. En beweren dat Jezus geen God is, maar toch dat zijn offer redding zou brengen voor de mensen, zou een bespotting voor God zijn als rechter. Want dat betekent dat God niet rechtvaardig is, dat Hij de ultieme straf op een ultieme overtreding niet terecht heeft gegeven. Daarom moet Jezus wel gelijk aan God zijn. En juist om wat God gedaan heeft voor ons, door het werk van zijn Zoon, Jezus, dat verzoeningswerk, daarop is elke aanval van niet-christelijke religies. En daarom is het ook vaak gericht op de godheid van Christus. Als Jezus geen God zou zijn, volmaakt, eeuwig en de allerhoogste schepper, dan zou zijn offer niet voldoende zijn. Jezus mag van Veel religies en sectes van alles zijn. Een engel, een wijs man, een profeet of zelfs een god met een kleine g onder andere goden. De ontkenning van de Zoon van God als God is zowel vanuit Jehovah-getuigen, vanuit mormonen en vanuit moslims en boeddhisten, maar ook van hindoes en joden. De godheid van Christus is cruciaal voor het begrijpen van het verlossingswerk en van de zonde en van de hel en van de rechtvaardigheid van God. En zo niet, dan sla je de plank mis met betrekking tot de dingen van het verlossingswerk en Jezus Christus zelf, die alle eer toekomt. Dus dat Jezus als God en als mens het volmaakte offer kon brengen is cruciaal. God als drie-eenheid werkt hierin. Laten we eens kijken naar de titel van Jezus zelf, Christus. Eigenlijk zegt dat al iets over de drie-eenheid. Het zegt zelfs heel veel over de drie-eenheid. Want wat betekent Christus? Christus betekent gezalfde. Jezus is de Christus, de gezalfde, de Messias. Daar komt het vandaan. En Messias is het Hebreeuwse woord voor gezalfde. En Jezus Christus is gezalfd door wie dan? Door zijn vader natuurlijk. En waarmee is hij gezalfd? Met olie was het beeld in het Oude Testament. Maar dat is het beeld van de Heilige Geest. Dus Jezus, de Christus, de Messias, is gezalfd door de Vader met de Heilige Geest. Dus we zien hier al de drie eenheid in het woord Messias. Jesaja 11 vers 2. 1 en 2 zegt bijvoorbeeld, de Geest des Heren rust op hem. En hier hebben we het over de Messias. En Jezus zelf zegt in Jesaja 61, de Geest des Heren rust op mij. Het werk van de verzoening wordt ook geweldig mooi geschetst in Hebreeën 9 vers 14, waarin we de drie eenheid aan het werk zien. Hier staat in Hebreeën 9 vers 14, dat Christus zich als vlekkeloos offer offerde, door de eeuwige geest aan God, zodat wij gereinigd God kunnen dienen. Dus door wie offerde Jezus zich? Door de eeuwige geest. En aan wie offerde hij zich? Aan God. Hier zien we dus ook de drie-eenheid. En ook de opstanding van Christus werd zowel door de Vader en door de Zoon en door de Heilige Geest bewerkt. Daar staat in Handelingen 2 vers 32... en Johannes 10 vers 17 en Romeinen 1 vers 4. De opstanding is het bewijs van het volbrachte werk van Christus en het is een werk van de drie-eenheid. De redding van een persoon wordt door Petrus ook aangemerkt als het werk van de drie personen in de drie-eenheid. Dit staat in 1 Petrus 1 vers 2. 1 Petrus 1 vers 2. We zijn uitverkoren door de Vader. En we zijn geheiligd door de Geest en we zijn besprengd met het bloed van Christus. Het is ontzettend mooi om de diepte van de verlossing te zien wanneer je ziet dat elke persoon in de drie-eenheid hun functie hebben in het verlossingswerk. Dit wordt daardoor heel rijk. En de schriftplaatsen hiervoor wanneer je dit leert zien zijn overweldigend. Lees maar eens bijvoorbeeld in Efeze 1. We zien dus hier de functies binnen de drie-eenheid. In God de Vader is het ware vaderhart te zien. Het menselijk vaderschap is zelfs op zijn best een flauwe afspiegeling van Gods vaderschap. Het onderscheidende kenmerk van Gods vaderschap is dat hij de Zoon vanaf de eeuwigheid lief heeft en hij heeft hem vanaf de eeuwigheid voortgebracht. Want door de Zoon is ook alles geschapen, ook de tijd. De Vader initieert, hij geeft en hij plant en hij brengt voort. Maar hij doet dit altijd door de Zoon en de Zoon van, in de Zoon en vanuit de Zoon. De Zoon is intermediair. Hij volbrengt het plan van God, zoals we ook gelezen hebben in Jesaja 50 vers 11. De Vader en de Zoon verheerlijken elkaar. Ze zijn volkomen in eenheid en liefde voor elkaar. Dit hebben we gelezen in Johannes 16 en Johannes 17. En de Heilige Geest is de mogelijkmaker. Hij is de drager van het woord. Daarom noemt Jezus hem ook de trooster, de bemoediger,
In het Grieks staat daar het woord parakletos. En dat betekent letterlijk de langzij geroepene. Kletos voor geroepen en para voor langzij. We kunnen de Heilige Geest als het ware zien als een loods die aan boord geroepen is om de kapitein van het schip door de moeilijke wateren de haven binnen te loodsen. Hij is degene die werkt in het mensenhart en de gelovige kracht geeft. Hij helpt en onderwijst de gelovigen, ons dus, en hij overtuigt ook de ongelovigen. Hij draagt het woord en hij draagt het werk van God. Graag wil ik dus nu afsluiten met ja, vreugde in de drie-eenheid. We hebben gezien hoe de Vader, Zoon en Heilige Geest elkaar volledig ondersteunen. En als we de drie-eenheid niet erkennen, dan wordt ons evangelie heel anders. Als God slechts één persoon zou zijn, dan zou God niet echt liefde kunnen zijn. En zijn genade is niet meer genade. En het volbrachte werk van zijn Zoon, de geliefde, is ook niet voldoende. Zijn genade zou alleen gebaseerd kunnen zijn op het verdienen met onze werken. En feitelijk is het dus geen genade. Dus kortom, als God één persoon zou zijn, dus maar één, dan is het gevolg dat er geen zoon zou zijn en geen vader dus ook. Geen relatie, geen liefde, geen genade. Alleen verdiensten. Er zou alleen maar zelfrechtvaardiging zijn en er zou geen eer voor God zijn. Er komt afgunst en wrok omdat mensen vinden dat ze verdienen waar ze denken recht op te hebben. Indien wij die drie-eenheid dus niet hoog houden, bestaat er een groot gevaar dat we het grote plaatje missen. En dan missen we niet alleen de vreugde over God en zijn werk, maar ook de essentie van ons geloof. Ik wil graag afsluiten met een gebed. Heer, we hebben mogen ontdekken over drie-eenheid. Uw woord staat er vol mee. Heer, dat we dit ook meer mogen ontdekken. Ik als onvolmaakte spreker heb getracht iets van de schoonheid van de drie-eenheid te laten zien. Laten we meer mogen ontdekken en speuren in uw woord en ons verheugen in uw wezen. Uw werk ontdekken in de rol van Vader, Zoon en de Heilige Geest. Help ons ook om dat toe te passen, in ons gezin met name bijvoorbeeld, dat wij ook de harmonie en de relaties en de liefde en elkaar opheffen, ook mogen toepassen in ons gezin en in anderen om daarmee ook iets van God, van u te laten zien. Heer, en dat we ook in de gemeente de relaties misschien wel struikelend en tastend hoog mogen houden in liefde. En dat we eigenlijk met elkaar steeds beter zullen dansen. Heer, dat ook leiders en oudste uw ontwerp van relatie en teamwerk in de drie-eenheid zullen weerspiegelen. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.